Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. U kan vandaag verder luisteren naar de catechese-reeks gebracht door priester Daniel de Witte over de Joodse wortels van de Eucharistie. We laten hem graag aan het woord.
Beste luisteraars, we zijn bezig met een boek te bespreken over de Joodse wortels van de Eucharistie. En we hebben gezien dat in Jezus' tijd, er ook al ervoor, maar zeker in Jezus' tijd, men een nieuwe Messias verwachtte, die een nieuwe exodus op gang zou trekken, een nieuwe uittocht, niet meer uit Egypte, maar een naar het nieuwe beloofde land, je zou eigenlijk kunnen zeggen naar de hemel. Maar dat verwachten de Joden niet alleen met die nieuwe uittocht, ze verwachten ook een nieuw paasfeest, want dat had ermee samen, zoals ook al in de eerste uittocht, het paasfeest werd gevierd, als de uittocht voorbij was. En het gebeurde juist op Pasen. Wat we zagen over de Joodse verwachtingen van een nieuwe exodus is van groot belang voor het begrijpen van het raadsel van het laatste avondmaal. De Joden wisten dat er als een nieuwe exodus zou komen, dat er dan ook een nieuw paasfeest moest komen. Bij de eerste exodus besloten de Joden niet zich van Egypte te bevrijden. Ze werden door God bevrijd. Ze werden door God vrijgekocht. De plagen die Mozes bewerkte leidden tot de uittocht. Maar toch was het uiteindelijk het paasfeest dat de exodus in gang zette. In die nacht werden de Israëlieten die een paaslam offerden niet alleen gered van de engel des doods, maar ook bevrijd uit de slavernij van Egypte. Die nacht werd als een van de belangrijkste momenten in de geschiedenis van Israël altijd in ere gehouden. Paasfeest werd het voornaamste feest en elk jaar gingen miljoenen Joden naar Jeruzalem om daar het paasfeest te vieren. Ook Jozef, Maria en Jezus en al zijn leerlingen deden dat. Tijdens zijn laatste paasfeest, op de avond dat hij het laatste avondmaal vierde, deed Jezus iets merkwaardigs. Hij sprak over zijn komende lijden en dood, in plaats van over de vroegere uittocht uit Egypte, in plaats van de betekenis van het vlees van het paaslam toe te lichten, identificeerde Jezus die avond het brood en de wijn van de maaltijd als zijn eigen lichaam en bloed en gaf hij zijn leerlingen de opdracht het te eten en te drinken. Waarom? Het antwoord ligt in de hoop van de Joden op een nieuwe exodus, op een nieuwe uittocht. Hoewel het laatste avondmaal een paasmaal was, was het niet alleen de gedachtenis aan de uittocht uit Egypte. Jezus stelde eerder een nieuw Pasen in, het lang verwachte Pasen van de Messias. Door middel van dit offer zou Jezus de nieuwe exodus, de nieuwe uittocht in gang zetten, die door de profeten was voorspeld en die door het Joodse volk lang was verwacht. Deze band tussen het laatste avondmaal en het nieuwe Pasen biedt ons een eerste antwoord op de vraag hoe het mogelijk was dat Jezus zijn leerlingen op kon dragen, zijn lichaam te eten en zijn bloed te drinken. We moeten echter eerst eens kijken naar de betekenis van het paasfeest in de Joodse Bijbel en in de Joodse traditie. Wat was het paasfeest in het Oude Testament? En wat betekende het ten tijde van Jezus? Een eerste beschouwing gaat over de Bijbelse wortels van het paasfeest. De belangrijkste beschrijving van het Joodse paasfeest vinden wij in Exodus hoofdstuk 12. Hier wordt verteld wat er in de nacht van het eerste paasfeest gebeurde. Maar hier worden ook precieze voorschriften gegeven over de wijze waarop het feest gevierd moest worden. Vanaf die nacht tot aan de tijd van Jezus en daarna werd het paasfeest in de lente gehouden als een gedenkdag. Het boek Exodus vertelt dus niet alleen wat er die paasnacht gebeurde, het beschrijft ook de paasliturgie die door het Joodse volk voor altijd uitgevoerd moest worden. Laten wij de fundamentele stappen eens doornemen die in het Oude Testament worden aangegeven. Stap 1. Kies een gaaf lam van het mannelijk geslacht. De eerste stap van het paasoffer was dat iedere man een gaaf, een eenjarig lam van het mannelijk geslacht uit moest kiezen om namens zijn gezin te worden geofferd. Het moet een mannelijk dier zijn in de bloei van zijn leven en gaaf. Het mocht geen gebreken hebben. Het mocht niet ziek zijn of vermengd. Het moest perfect zijn. Kies een gaaf lam van het mannelijk geslacht. Stap 2. Offer het lam. De tweede stap was dat de vader van elk gezin het lam moest offeren. Het offer vond plaats op de 14e dag van de maand Nisan, in de lente, in de maanden maart-april. Tijdens het offeren mocht geen bot van het dier worden gebroken. Het gave lam moest dus in zijn geheel geofferd worden, zonder iets van zijn volmaaktheid in te boeten. Het offeren van het lam was een specifiek priesterlijke daad. Alleen een priester kon een bloedoffer brengen. Maar ten tijde van de Exodus uit Egypte kwam het recht om dieren te offeren toe aan alle 12 stammen van Israël. De 12 stammen werden een priesterlijk koninkrijk genoemd. Exodus 19 vers 6. Toen de Exodus aanbrak, bestond er in Israël een soort natuurlijk priesterschap van vaders en zonen, zodat elke man ten behoeve van zijn eigen huishouden als priester kon optreden door het paaslam uit te kiezen en het ook te offeren. Later zou dit voorrecht aan 11 stammen worden ontnomen en alleen aan de stam Levi voorbehouden blijven. Dit gebeurde toen het grootste deel van de stammen van Israël tot afgoderij vervallen was en het gouden kalf had aanbeden. Zie Exodus 32. In het spoor van deze tragische gebeurtenis werden de Leviten aangesteld voor de priesterlijke eredienst van de God van Israël, omdat alleen zij de kant van de Heer gekozen hadden en de afgoderij de rug hadden toegekeerd. Vanaf dat moment tot aan de tijd van Jezus was het in Israël alleen de Leviten toegestaan in de tempel als priester bloedoffers te brengen. Bij de eerste uittocht was dat nog anders. Alle 12 stammen konden toen als priester optreden en het paaslam offeren om het volk vrij te kopen en hen van de dood te bevrijden. Kies dus een gaaf lam van het mannelijk geslacht, eerste stap. Tweede stap, offer het lam. Derde stap, strijk het bloed van het lam uit. De derde fase van het paasoffer was het uitstrijken van wat bloed van het lam over de deurposten van de huizen van Israël, als een zichtbaar teken dat het offer daar had plaatsgevonden. Hoewel het boek Exodus niet expliciet zegt hoe het lam gedood moest worden, was het in het oude Israël gebruikelijk het dier de keel door te snijden en het bloed in een gewijd vat te laten lopen. De priester bracht dan het bloed naar het altaar en goot het uit als een offer. 3 dingen moeten hier opgemerkt worden. Het bloed moest in een schaal opgevangen worden. Verder moest het bloed van het lam op het hout van de deurposten en de bovenbalken van elk Israëlitisch huis uit worden gestreken, waarschijnlijk omdat het bloed vlekken maakt in het hout. Zo was het uitgestreken bloed een teken, zodat de verderfengel kon zien wie het offer had gebracht en wie niet. En de verderfengel kon dan voorbij gaan en de eerstgeborenen van Israël daar niet doden, wat wel het geval was voor de Egyptenaren. Ten slotte werd dit ritueel voltrokken met gebruik van takken hyssop, een sterke en taaie plant in het Midden-Oosten, waarvan de bloemtrossen en de bladeren makkelijk vloeistof opnemen. Later zullen we zien dat de hyssop, het bloed en het hout, weer bij Jezus' eigen paasoffer opduiken. Het belangrijkste hierbij is het ultieme doel van het paasoffer, de bevrijding van de dood door het bloed van het lam. De verderfengel moest voorbij gaan om de eerstgeborene niet te doden. Dus de bevrijding van de dood door het bloed van het lam. Het was niet zomaar een offer. Het was een offer dat de kracht had te redden van de dood. Heel belangrijk. Stap 4. Nadat het bloed uitgestreken was over de deurposten en de balken van de deuren. Eet het vlees van het lam. Nog belangrijker, eet het vlees van het lam. Nadat het lam was geslacht en het bloed over de deurposten van de huizen uitgesmeerd was, aten de Israëlieten van het lam. Heel belangrijk om Jezus' optreden bij het laatste avondmaal te begrijpen. Veronderstel een keer dat de bewoners van het huis het lam niet hadden gegeten. Wat zou dan gebeurd zijn? We mogen veronderstellen dat dan bij het ontwaken de eerstgeborenen van de Joden ook dood aan zouden zijn getroffen, juist zoals die van de Egyptenaren. De oude Joden wisten heel goed dat het paasoffer niet af was met de dood van het lam, maar met het eten van het vlees van het lam. Tot 5 keer toe wordt het eten van het vlees van het lam benadrukt in de Bijbel. Pasen was niet voltooid met de dood van het slachtoffer, maar door een soort deelnemen door het eten van het offer dat voor jou was geslacht. Zo deden het de Israëlieten ook. Ze aten het vlees van het paaslam in de nacht dat het gedood was. Ze roosterden het en namen het tot zich met ongezuurd brood en bittere kruiden. Het ongezuurde brood was een blijk van de haast waarmee zij Egypte verlieten. Er was geen tijd om het brood te laten rijzen. In de latere Joodse traditie verwezen de bittere kruiden naar het lijden dat Israël in Egypte doorstaan had. Het lam mocht niet rauw of gekookt gegeten worden. Het mocht toch niet in stukken worden gesneden. Er moest in zijn geheel aan een houten spit boven een vuur worden geroosterd en in de nacht zelf op worden gegeten. Bij zonsondergang mocht er niets van overgebleven zijn. Het paasmaal was volgens sommige geleerden een bijzonder offer, een dankoffer. In het Hebreeuws heet dat een todagoffer. Het was een uiting van dankbaarheid voor de bevrijding van de dood. En tot slot nog dit. Het paasfeest was volgens Exodus geen open huisfeest, maar een feest van het verbond. Alleen Israëlieten mochten van het vlees eten. Elke niet-Israëliet die ervan wilde eten, moest eerst worden besneden en Israëliet worden. Het was dus geen gewoon maal, maar een heilig familiemaal. Alleen leden die tot het familieverbond met God behoorden, konden eraan deelnemen. Thank you. Het Joodse paasfeest bestond dus uit 5 stappen. Ik heb er al 4 van besproken daarjuist. Kies een half lam van het mannelijk geslacht. Eerste stap. Offer het lam. Stap 2. Stap 3. Strijk het bloed van het lam uit over de deurposten. Stap 4. Eet het vlees van het lam. En nu kom ik aan de 5e stap. Maak deze dag tot een gedenkdag. Het paasfeest was nooit een eenmalig feest. Het was een gedenkdag die jaarlijks moest worden gevierd. De laatste fase was het herhalen van de paasliturgie. Elk jaar diende Israël op de 14e dag van de maand Nisan deze gedenkdag te vieren ter ere van de redding die God hen door de handen van Mozes had bereid. Pasen moest voor goed in stand worden gehouden tot aan het einde der tijden. De 5 stappen die wij nu geschetst hebben, dat was het Pasen van de uittocht uit Egypte. Het eerste paasfeest was niet precies hetzelfde als het Joodse paasfeest zoals het in de tijd van Jezus werd gevierd. Ook in buitenbijbelse Joodse geschriften zien we overeenkomsten, maar ook verschillen met het eerste paasfeest van de uittocht. Om Jezus' handelingen goed te begrijpen, moeten wij ook naar deze verschillen kijken voordat wij naar het laatste avondmaal gaan kijken. De vraag is dus, hoe werd het paasfeest in de tijd van Jezus gevierd? In de loop der eeuwen, tussen de uittocht uit Egypte en Jezus, veranderden wel sommige dingen in de liturgie van de paasviering. Bij het paasfeest viel het uitstreken van het bloed van het lam over de deurposten van de huizen weg. Er kwamen ook gebruiken bij, zoals het drinken van bekers wijn. Wij kunnen nu naar het Oude Testament en naar buitenbijbelse Joodse geschriften kijken. Eerste bemerking, het paasoffer in de tempel. Bij het oorspronkelijk paasfeest werden de lammeren in de woningen van de Israëlieten in Egypte geslacht en opgegeten. In Jezus' tijd werden de lammeren geslacht in de tempel en in de stad Jeruzalem opgegeten. Bij het oude paasfeest mocht elke huisvader namens zijn gezin het offer brengen. Ten tijde van Jezus mochten alleen priesters uit de stam van Levi het bloed van het lam over het altaar uitgieten. Deze beperking van het paasoffer tot de tempel in Jeruzalem werd door God in de Tora vastgelegd, Deuteronomium 16, 5-7. Hier valt op dat het Joodse paasfeest niet alleen een maaltijd is, maar ook een offer. Het is een paasoffer voor Yahweh. Exodus 12, 27 en Deuteronomium 15, 5. Het paaslam kon in Jezus' tijd ook maar in de tempel van Jeruzalem worden opgedragen. Het is van belang deze relatie tussen paasoffer en tempel te benadrukken. In die tijd van Jezus kon je niet naar de markt gaan en een lam kopen en slachten en dit thuis in de privésfeer opeten. Het lam moest eerst naar de tempel in Jeruzalem worden gebracht en een daarvoor aangesteld priester moest het dan offeren. Daarom waren er zoveel pelgrims in Jeruzalem met Pasen. Wat nagerekend, volgens de boeken van Flavius Josephus, waren er dan met Pasen zo'n 2.700.200 personen in Jeruzalem. Dat was heel veel. En daarvoor waren, als je rekent zo, 10 personen voor 1 paaslam, waren dus 200.000 lammeren nodig voor 2 miljoen mensen. En zelfs meer dan dat, maar kom, laten we afronden. 200.000 lammeren. Wij kunnen ons niet meer voorstellen hoeveel bloed er door de priesters tijdens het paasfeest geplengd werd. Voor Jezus en zijn tijdgenoten was dat zeker een onvergetelijk gebeuren. Het paasfeest was in de eerste eeuw eerst een offer en dan pas een maaltijd. Het is belangrijk te zien dat dit Pasen geen seder was, zoals dat nu een soort geval is, bij de Joden. Die seder heeft wel oude Joodse wortels en er toont parallellen met het paasfeest zoals het in Jezus' tijd werd gevierd, maar toch is er een fundamenteel verschil. Het Joodse sedermaal is geen tempeloffer. Dit is allemaal het gevolg van de verwoesting van de tempel in het jaar 70 na Christus door de Romeinen. Die tempel is tot op heden niet herbouwd. Daarmee kwam een einde aan alle bloedoffers die de Mosaïsche wet voorschreef. Met de verwoesting van de tempel kwam er ook een einde aan het ambtelijk priesterschap van de Leviten, die als belangrijkste taak hadden offers te brengen in de tempel. Zonder tempel en zonder een actieve priesterstand werd het Jodendom gedwongen te veranderen. In plaats van de tempel werd de synagoge de belangrijkste plek voor de Joodse eredienst. En in plaats van de priesters uit de stam Levi waren nu de rabbijnen de belangrijkste leraars van het volk. Er waren ook al voor de verwoesting van de tempel rabbis en synagogen. Dat zien we heel duidelijk in de evangeliën. Maar ze waren ondergeschikt, al die rabbis en die synagogen waren ondergeschikt aan het centrale heiligdom in Jeruzalem en zijn priesters, waar de eredienst volgens de wet van Mozes de vorm kreeg van een cultisch offer. En Pater maakt hier een soort anachronistische vergelijking. Het Jodendom had in tijden van Jezus veel gemeen met ons katholicisme, namelijk priesters die een op het offer gerichte eredienst leiden. Terwijl het rabbijnse Jodendom na de verwoesting van de tempel, na het jaar 70 na Christus, meer weg had van het protestantisme. Dat zijn leraars die onderricht gaven in de schrift en voorhingen in de eredienst zonder bloedoffers. Maar Jezus leefde nog wel in de tempelperiode. Gestorven in 33, de tempel is maar verwoest in 70. Jezus leefde in de tempelperiode en de viering van het paasfeest hield een offer in, opgedragen door een priester, en niet alleen een maaltijd die geleid werd door een leek. Er is nog een tweede verschil tussen de eerste uittocht uit Egypte en het paasfeest in Jezus' tijd. En dat heeft te maken met de manier waarop het paaslam in de tempel werd geofferd. De paaslammeren werden in de tempel niet alleen geslacht, maar als het ware ook gekruisigd. Volgens de Mishnah, dat is een van die oude Joodse bronnen, staken de Joden in de tijd dat de tempel nog overeind stond, het lam na het slachten dunne gladde spiezen door de schouders om het daaraan op te hangen en te vellen. Na de eerste spies werd er een vleespen van granaathout door het paaslam gedreven van de kop tot de onderpartij. Het Joodse paaslam werd geofferd op een manier die veel weg had van een kruisiging. De heilige martelaar Justinus, christelijke martelaar Justinus, bevestigt dat in het midden van de tweede eeuw na Christus in zijn dialoog met Trifo. Trifo was een Joodse rabbijn. Justinus zegt, ook het feit dat het lam in zijn geheel gebraden moest worden, is een beeld van het lijden aan het kruis dat Christus zou ondergaan. Want het gebraden lam heeft uiterlijk een vorm die lijkt op een kruis. Want er is een spies die van de onderste delen tot aan het hoofd gestoken wordt en een die dwars door de rug gaat en daaraan worden ook de poten van het lam vastgebonden. Dat zegt de heilige Justinus. Nu is Jezus herhaaldelijk getuige geweest van dit soort kruisigingen, van duizenden paaslammeren in de tempel van Jeruzalem. Het kan zijn eigen lot verhelderen, hoewel er niets van gezegd wordt in de Bijbel en het ook geen deel uitmaakt van de hedendaagse Joodse seder. Jezus zal wel zijn lijden en dood vergelijken met de dood van de paaslammeren in de tempel. Niet alleen zijn bloed zal uit worden gestort, zoals dat van de lammeren, maar ook hij zal worden gekruisigd, zijn lichaam vastgenageld aan de houten balken van een Romeins kruis, zoals vele andere Joden voor hem. En het feit dat die blammeren eigenlijk met spiezen doorstoken werden, werden ze eigenlijk als het ware gekruisigd. En dat is wel een beeld eigenlijk ook voor Jezus' kruisiging, hoewel hij dat niet zo duidelijk zegt. Een ander aspect is het deelnemen aan het eerste paasfeest. Het derde grote verschil tussen het oorspronkelijke paasfeest, ten tijde van Mozes dus, en de latere Joodse traditie, is dat de vroegere rabbis de jaarlijkse viering van het paasfeest als een mogelijkheid zagen om deel te nemen aan de eerste uittocht. In de tijd van Jezus was het paasfeest niet alleen een offerfeest, het was ook een herdenking en een gedachtenis waarbij het Joodse volk de bevrijding, die inderdaad bij de eerste uittocht voor hun voorvaderen was bereikt, niet alleen herdacht, maar deze ook op een of andere manier tegenwoordig stelde. Zo moest volgens de Mishnah de zoon tijdens het paasmaal aan zijn vader de vraag stellen: waarom is deze avond anders dan de andere avonden? En de vader moest dan antwoorden door opnieuw het verhaal te vertellen van Abraham en van de uittocht uit Egypte. De vader moest de verschillende onderdelen van het paasfeest uitleggen. Hij moest vertellen hoe het Pasen een herinnering is aan het feit dat God de Joodse huizen voorbij was gegaan, hoe het ongezuurde brood aan de bevrijding uit Egypte herinnert en hoe de bittere kruiden een verwijzing zijn naar het lijden van het volk in de slavernij van Egypte. Deze dingen waren niet alleen een terugblik op de oorspronkelijke ervaring van de verlossing, ze stelden ze ook op de een of andere manier tegenwoordig. Daarom moest God gezegend worden, en zo deelden de Israëlieten van generatie op generatie in de oorspronkelijke verlossingsdaad van God. Ook al leefde hij eeuwen na de eerste uittocht, de vader sprak alsof hij die eerste uittocht zelf mee had gemaakt. De Joodse voorgangers vierden dus niet alleen de gedachtenis van de uittocht van de Exodus, ze namen er actief deel aan. Belangrijk voor onze missie, juist hetzelfde. We nemen actief deel aan Jezus' kruisoffer en aan Jezus' laatste avondmaal. De redding door de Exodus was niet alleen voor de vaderen bedoeld, maar ook voor ons, ongeacht hoe lang het ook al gebeurd was onder Mozes. Het was voor alle tijden. Het gebeurde nu opnieuw. Het werd opnieuw tegenwoordig gesteld. En de belangrijkste manier om te gedenken en deel te nemen aan de oorspronkelijke gebeurtenis was natuurlijk het vieren van het paasfeest zelf. Een ander aspect en een laatste verschil tussen het oorspronkelijke paasfeest en de later Joodse gebruiken is dat in sommige tradities het paasfeest werd gekoppeld aan de komst van de Messias en het aanbreken van de periode van de verlossing. Een oud commentaar op het boek Exodus toont aan dat de toekomstige verlossing in dezelfde nacht zal plaatsvinden als de oorspronkelijke verlossing, dus in de nacht van Pasen. Andere Joodse teksten spreken in dezelfde zin. De Messias zou in de eerste maand komen, dat is in de maand Nisan, de eerste maand voor de Joden, de maand waarin het paasfeest werd gevierd. Ook vroegchristelijke teksten beamen dat. De heilige Hieronymus, vierde eeuw, zegt volgens de tijdrekening die in Egypte hangbaar was, toen het paasfeest voor het eerst werd gevierd, zal volgens de Joodse traditie de Messias midden in de nacht komen. De Joodse paasviering is in de tijd van Jezus dus zowel op het verleden als op de toekomst gericht. De gekende bijbelgeleerde Joachim Jeremias van protestantse huizen zegt het zo: op deze hoogtijdag gedenkt het volk van God de genadige onschendbaarheid die de met het bloed van het paaslam getekende huizen kregen en de bevrijding uit de Egyptische slavernij. Tegelijkertijd is het paasfeest een uitzien naar de op handen zijnde verlossing waarvan de bevrijding uit Egypte het prototype is. De Messias komt in de paasnacht en God zal zijn volk in diezelfde nacht verlossen. Nu kunnen we met dit alles in het achterhoofd kijken naar hoe Jezus zijn laatste paasmaal vierde in de nacht dat zijn lijden begon.
En tot zover, beste luisteraars, deze catechese-uitzending over de Joodse wortels van de Eucharistie, in een reeks u gebracht door priester Daniël de Witte. U kan deze en andere afleveringen spoedig op de website beluisteren. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.